Ik vind het echt leuk om in dit ding te blazen.
Een hele goede morgen, mensen. Welkom bij het theekransje. En aan de tafel hebben we vandaag Gabriel, Sanne, Marit en ik. Ik ben Amy. Wij zijn van het MBO Rijnland en we zijn derdejaars studenten. En we doen de opleiding sociaal werk. Vandaag gaan we het hebben over schuldhulpmaatje. Hierbij hebben we ook iemand die we gaan interviewen vandaag. Carine. Ze is zometeen live bij ons in de studio. Wij hebben er super veel zin in.
En jullie moeten er ook allemaal zin in hebben.
Welkom bij het theekransje.
Woe! Goedemorgen. Vandaag hebben we een gast van Schuldhulpmaatje. Kan je je even voorstellen?
Ja, goeiedag allemaal. Ik ben Carine de Wilde, een vrijwilliger bij Schuldhulpmaatje, jong inmiddels. Ik ben volgens mij in 2020 begonnen bij Schuldhulpmaatje. En uiteindelijk, omdat ik heel erg affiniteit heb met de doelgroep jong, vanwege mijn werk bij de universiteit, nu inmiddels in Leiden, ben ik overgestapt naar Schuldhulpmaatje jong. En nog heel even een uitstapje naar coördinatorschap, maar ik merk toch dat mijn hart heel erg ligt bij de jongeren.
Oké. En de werk daarvoor, wat heeft u allemaal een beetje gedaan? Hoe bent u hier beland?
Ja, hele goeie. Ik ben 16 jaar werkzaam geweest bij de Universiteit van Amsterdam. Daar in de internationalisering gewerkt. Iets wat mijn passie ook wel echt is. Dus ook daarin heel veel met studenten gewerkt die beurzen nodig hadden om een uitwisseling te financieren. Maar ook om een verblijf in Nederland volledig te financieren. En daar zaten echt enorme bedragen bij, van Amerikaanse studenten bijvoorbeeld. Die hun hele studie, een hele opleiding, 3 jaar lang hebben moeten financieren. Nou, dat zijn flinke bedragen. En leningen. Dus ja, geld lenen kost geld, zeg maar. Dus ik had altijd wel een aantal studenten op mijn spreekuur elk jaar die toch best wel aardig in de financiële problemen terechtkwamen. En eindelijk had ik wel een beetje affiniteit met financiën, cijfers, et cetera. Dus ik heb zelfs nog een opleiding in de bedrijfseconomie gedaan aan de Hogeschool van Amsterdam. Nou had me dat een aantal jaren geleden gevraagd, dan had ik gezegd, je bent helemaal gek. Maar uiteindelijk ook dat gehaald. En nu sinds 2,5 jaar overgestapt naar Universiteit Leiden. Wederom weer in de internationalisering. Niet meer met beurzen en dat financiële stukje. Dat doet een directe collega van mij. Maar ik ben nu Senior International Relations Officer. Wat eigenlijk betekent dat ik de rechterhand van het afdelingshoofd ben. Okay. Ja, maar nog steeds met jongeren veel werken.
Ja, dat is een hele grote cv. We hebben een paar vragen.
Ik wil daar graag mee beginnen. Ik heb al een paar vraagjes. Wat maakt het dat u dat de jongeren u aantrekt?
Nou, hele goede vraag, omdat ik denk dat het bij de jongeren eigenlijk allemaal begint. We krijgen op de basisschool al les. En als je een beetje gaat kijken naar wat de lessen zijn, dan is dat niet met financiën. Terwijl als je bedenkt dat straks de jongeren worden 18 en dan worden ze ook een beetje losgelaten. Of jongeren die eigenlijk helemaal geen financiële kennis van huis uit meekrijgen. En die hebben een soort van toch wel een achterstand, denk ik, daarin. Krijgen niet dezelfde kansen aangeboden dan anderen die met hun ouders bijvoorbeeld heel erg worden meegenomen. Dus ik denk dat het allemaal bij jongeren begint. Vandaar dat ik ook hoop dat ik daar een impact ook aan, dat ik iets kan bijdragen ook door jongeren mee te nemen in wat het bijvoorbeeld is om financiële schulden te hebben. Ik bedoel, ik ben zelf ook jong geweest. Ik heb zelf ook enorme grote fouten gemaakt. Heeft me echt wel wat geld en wat tranen, et cetera, gekost. En wat had ik het fijn gevonden als toen iemand gewoon naast me had gestaan en had gezegd, joh, hey, het gebeurt wel eens. Dus wat dat betreft hou ik ook echt heel erg van werken met jongeren. Ze leren mij ook constant wat.
Ja, leuk. En hoe komen de jongeren bij jullie terecht? Hoe kunnen ze bij jullie...
Ja, we hebben een website, eigenlijk twee. We hebben een Moneymaatje, dus echt om jongeren al wat meer mee te nemen en hopelijk het onderwerp ook wel iets luchtiger te maken. Terwijl, laten we eerlijk wezen, het is een heel zwaar onderwerp. We hebben ook een Schuldhulpmaatje website en eigenlijk hopen we ook via Instagram bijvoorbeeld. Ja, dat is wel een beetje zo'n mediakanaal wat jongeren ook gebruiken om contact te leggen met jongeren. We zitten ook nog te kijken naar hoe we bijvoorbeeld met TikTok om kunnen gaan. Ja, dat is ook een beetje natuurlijk de vraag neem je dan de jongeren mee, liefst wel? Of ga ik dan met mijn 39-jarige leeftijd een beetje inspirerend zijn? Ik denk dat we daar wel een goede oplossing voor moeten vinden. Maar dit is wel een beetje hoe we hopen dat studenten of jongeren sneller met ons contact kunnen leggen. En we willen het heel laagdrempelig doen. Dus je kan mailen, je kan bellen. En is WhatsApp fijner, dan is dat ook prima.
En kan dat soms ook anoniem? Of?
Ja, absoluut. Je kan gewoon even contact leggen met een vraag die je hebt. We zien ook wel eens dat mensen bellen eigenlijk een vraag hebben voor iemand die heel erg dicht bij ze staat. Met een oplossing, zeg maar, een oplossingsvraag. We laten het heel laagdrempelig overkomen, hopelijk.
En nog even terugkomend op die vorige vraag. U zei dat u vaak fouten had gemaakt toen u jonger was. Wat zijn dat dan? Wat voor fouten waren dat? Want misschien kunnen we daar dan ook weer van leren. Of?
Nee, absoluut. Daar ben ik altijd heel erg eerlijk in. Dus ik geef elk jaar ook een... Dat noemen ze een bepaald event bij de Universiteit Leiden. Waarin we studenten laten zien wat de opties zijn om naar het buitenland te kunnen. En daar hebben we ook altijd nu een sessie waarin we mee ze meenemen in de financiële wereld. Hoe budgetteer je? Waar moet je allemaal op letten? Wat komt erbij kijken? Hoeveel gaat het je kosten? En daar deel ik eigenlijk ook altijd mijn verhaal. Dus om dat taboe weg te halen. Ja, welke fout heb ik gemaakt? Ik heb wel eens een keer een lening uitgenomen. Omdat ik dacht, oh, dit is heel snel makkelijk geld. En ik heb het nu nodig. Geen rekening houden met rentes, et cetera. Nou, dat is ook niet de enige fout. Ik heb ook een duolening gehad. En ik kan me niet eens herinneren dat ik mijn handtekening onder het document heb gezet. Ik kreeg wel op een gegeven moment een brief van Duo dat ik duizenden euro's schuldig was aan ze. En ik kan je vertellen, toen heb ik wel even wat tranen gelaten. Omdat ik echt geen idee had dat dat er nog aan stond te komen. Het gewoon geen rekening mee houden. Je tekent een contract. Je kijkt niet wat de voorwaarden zijn. Mijn ouders waren ook niet degene die me daar echt in meenamen. Die zeiden gewoon, ah joh, dat is makkelijk. He, prima, en dat is ook zo, want je krijgt het geld op je rekening. En joepie, je kan er wat dingetjes van doen. Maar ja, dan kom je er ineens achter als je bijvoorbeeld met je studie stopt. En het werkt helemaal niet. En je denkt, ja, ik ga het ook even nu gewoon niet doen. Ik ga fulltime werken. En ineens kwam de brief op de stoep. En zo gebeurt het natuurlijk wel vaker. Ja.
En over de fouten die jij dan vroeger hebt gemaakt. Wat zijn dan dingen die je jongeren van nu graag zou willen meegeven... die ze niet weten of niet helemaal doorhebben?
Ik denk dat heel vaak, wat ik ook nu nog steeds terugzie, is dat er heel vaak bijvoorbeeld aankopen worden gedaan. En dat het van je betaalt het of je koopt het nu en je betaalt het later. Nou, neem het voorbeeld van de lening. Hè. Dat is ook, ik krijg het geld en ik hoef daar eigenlijk later pas over na te denken van wat het allemaal voor impact heeft. En ik zou die jongeren graag willen meegeven dat je heel goed nadenkt over, kan ik het nu echt betalen? Want het is heel makkelijk om tegen één ding te zeggen, oh, het is maar 10 euro bijvoorbeeld, en ik betaal het wel over een maand. En ineens zie je weer iets anders, of je moet ineens toch extra geld gaan lenen om je energie te betalen, of iets anders, of je lunch, of je ontbijt, of wat dan ook. En zo stapelt het zich meer op. En op het moment dat die opstapeling, dat brengt heel veel stress met zich mee. Dat heb ik ook gezien. En dan zijn het wel de momenten dat ook ik wel eens heb gedacht... hé, een brief, ik leg hem even weg en dan is het er niet meer. Mm. Dus dat is wel iets, ja, weet je... kijk heel erg eerlijk, realistisch naar of je het nu echt kan kopen... of je het echt nu nodig hebt... en wat de consequenties ervan zijn als je het geld neemt of iets koopt... wat je later moet terugbetalen.
Ja, dat zie je ook heel vaak, zeker met mensen van onze leeftijd... met apps zoals Klarna... heel makkelijk om gewoon iets te klikken, kopen, heb je het. Oh joh, ik betaal de rest over een paar maanden of zo. Ja. Nou, dan blijft het maar uitgaan. Je hebt hele mooie dingen verteld, maar is er echt een probleem wat jij zegt van mensen van onze leeftijd dat echt super groot is, wat je echt heel veel ziet? Is dat er wel? Of?
Ja, dat is nou precies wat jij nu zegt. Dat is het buy now, pay later. Dus Klarna bijvoorbeeld. Ja. En nogmaals, ja, weet je, het lijkt een fantastische oplossing om iets in 3 termijnen te kunnen betalen. Maar wat heel veel mensen, en ook in dit geval heel veel jongeren niet zien, is de consequenties die het met zich meeneemt als je het niet betaalt. En dan zijn dat soort bedrijven vaak niet vindbaar, niet bereikbaar. Het lukt niet heel makkelijk om een afspraak met ze te maken. En dan betekent het echt dat je wel iets van wat 10 euro heeft gekost, straks misschien wel 80 euro kan kosten. Terwijl als ik jou had verteld voor dat ene ding, joh, daar moet je zo 80 euro voor betalen, had je gezegd, nee, laat maar zitten, dan doe ik het niet. Dit is wel echt iets wat we zien, dat het eigenlijk makkelijk wordt gemaakt om iets te kopen waar je eigenlijk op dit moment de financiële ruimte niet voor hebt. Ja. Dus dat is al, dat zien we veel.
Is dat misschien ook een ding dat ze dat expres doen? Zoals die apps die dan daar gebruik van maken?
ja, goed, ik ben niet van zo'n bedrijf. Dus er zit een model achter. Ja. Laten we eerlijk wezen, ze verdienen eraan. En ik zie ook wel ergens een verandering nu ook bij de overheid. Die ook aan het kijken is, het is wel heel erg raar dat jullie bijvoorbeeld, of dat jongeren niet makkelijk een creditcard zouden kunnen openen. Maar dat dit heel erg snel mogelijk wordt gemaakt. En dat iets dus, stel dat je €100 kan zo €500 kosten. Dus des te hoger het bedrag, des te meer je straks ook moet gaan betalen als het misgaat. Ja. Ik denk dat dat wel een verdienmodel is van de bedrijven. En ik denk ook dat ze daarin mensen ook niet heel makkelijk helpen. Op het moment dat er iets van financiële consequenties aan gaan, neem mijn verhaal ook met Duo. Ja, dan is het eigenlijk fijn dus dat je veel meer contacten hebt. Waarbij je ziet, maar waar zet ik nu, waar geef ik goedkeuring voor? Of nou met een handtekening is of een druk op de knop. Wat is nu precies de financiële consequentie die ik aanga?
Ja.
En dat is vaak niet helemaal duidelijk.
En wij zijn laatst met onze hele klas naar universiteit gemeenteleider geweest. En daar hebben zij ons verteld over. Ook het was schuldhulp.
Schulden.
Ja, het was over schulden. En het ging uiteindelijk. Er kwam een punt naar boven dat. Misschien 1/3 van de mensen waarmee zij contact zoeken. Dat die wel geholpen worden. Maar van 6000 mensen worden dat uiteindelijk 400 mensen die echt goed geholpen kunnen worden. Zien jullie dat ook van de mensen die jullie contact mee hebben?
Ja, het is. Wat we zien is, en dat horen we ook allemaal, er zijn allemaal de cijfers en de onderzoeken naar gedaan, dat de schuldenproblematiek in Nederland erger wordt. Zien we dat ook 1 op 1 weer terug, bijvoorbeeld in het aantal aanvragen, dan zou ik zeggen eigenlijk niet. Dus we verwachten heel veel meer mensen die eigenlijk hulp nodig hebben. Er rust een taboe op en dit is ook een beetje het punt. En het zit hem ook heel vaak in de nazorg. Dus als ik ga kijken naar schuld op maatje, vinden wij het ook belangrijk. We doen iets aan preventie. Er is geen vraag te gek. We hebben alles al meegemaakt, werkelijk waar. Ik kan de gekste dingen verzinnen die ik misschien zelf nog niet heb meegemaakt, maar anderen. Dus niets is te gek. Maar ja, mensen moeten wel over een drempel om hulp te gaan zoeken. Ja. Als die preventie niet meer is, dan is de volgende dat iemand, of als dat niet meer aan de orde is. Dus de volgende stap is dat iemand ook de weg weet naar allerlei instanties die ook kunnen helpen. En dat is soms ook nog lastig. En dan heb je, stel dat het wel een goed traject is, dan heb je ook nog een stukje nazorg. Maar je merkt al zeg maar de complexiteit ervan, waar in welke fase je zit en wat je op dat moment nodig hebt. En wat ik hierin wel eens zie, is dat het lijkt bijvoorbeeld met 1 ongeopende envelop te beginnen. En dan komen, zoals we dat wel in Nederland zeggen, de lijken uit de kast. En zo voelen mensen dat ook, hè?
Ja.
Ik bedoel, ik schrik nergens van. Maar zij denken echt van, oh, dan moet ik die kastdeur open doen. Dus ze gaat het allemaal zien. Nou, en dat zorgt ervoor dat mensen ook denken, nou, dan hou ik wel even mijn mond. Dan is het deze ene ongeopende brief.
Mm. En dat zag je ook aan die cijfers toen, bij het gemeente.
Ja.
Dat 1 van de 3, die wilde wel hulp en vroeg het ook. Maar de rest, die durfde het ook gewoon niet. Dat vond ik wel, bijzonder om te zien of zo.
Dat is zeker bijzonder. Ik zeg ook wel bij deze sessies die ik geef. Zeg van, we hebben het allemaal over lekker eten en slecht eten. En we hebben het ook wel eens over onze goede of slechte nachtrust. Maar om een dak boven je hoofd te hebben, om te kunnen slapen of om te ontbijten, heb je geld nodig. Je gaat ermee naar bed en je staat ermee op. En eigenlijk hebben we er allemaal niet over. We hebben het er niet met onze vrienden over. We hebben het niet met onze familie erover. We hebben het niet over onze domme, grote, kleine foutjes die we in financiën hebben gemaakt. En dat is eigenlijk heel gek. Want ik denk dat als we in een ruimte met 50 man gaan staan en ik deel mijn verhaal, dat iedereen zegt, oh ja, ik heb wel een soort gelijk verhaal. Laten we eerlijk zijn.
Maar we hebben het nu de hele tijd over jongeren. Maar zijn er ook volwassenen en ouderen die bij jullie langskomen voor adviezen?
Ja, hele goeie. We staan open voor elke doelgroep. Ik denk dat Schuld op Maatje wel een afdeling heeft voor jongeren. Omdat het toch ook op een andere manier de schuldproblematiek bij in die groep. Dat we die meer helder hebben. En soms heel anders is. En als je gaat kijken naar volwassenen. Van 30 jaar tot aan 95 of 100 of wat dan ook. En de problemen kunnen zo uitlopend zijn. Dat maakt het ook wel heel erg mooi. En het feit is dat we dan wel een expertise hebben waarin we kunnen zeggen van nou, en nogmaals, niks is ons te gek. Want iedereen is welkom. Zodra je al maar iets van een financiële vraag hebt, of je hebt echt een probleem, of je denkt dat je een probleem hebt, of je hebt even geen inzicht of wat dan ook, daar kunnen we je mee helpen. Dus het is niet alleen de jongeren, het zijn ook inderdaad de volwassenen.
En de jongeren, hebben die dan nog een bepaalde leeftijd? Dus bijvoorbeeld vanaf 16 of vanaf 18?
Volgens mij vanaf 16 staat er nu tot 27. En ik weet wel is dat we ook soms wel een interne discussie hebben over of we die leeftijd misschien niet omlaag moeten brengen. Omdat we nogmaals zien ook dat jongeren toch wel iets andere problematiek hebben dan op het moment dat je een beetje eind 20 bent. Dus op die manier kijken we een beetje van, tot waar kunnen we je nou het beste helpen? Maar ja, weet je, kijk, op het moment dat jongeren, de schuld op maatje jong, je eventueel misschien niet zo heel goed meer zou kunnen helpen. En door het maatje wordt gezien, is dat je misschien wat beter nog geholpen kan worden, omdat je ZZP'er wordt, ik noem maar wat. En daar meer die hoek in zit, is dan ga je weer door naar een ander maatje, die bijvoorbeeld de volwassenen of de ZZP'ers helpt. Ja, dus dat gaat altijd een goed overleg en daar kijken we goed naar.
En we hadden net, bij de jongeren was eigenlijk het grootste probleem een beetje het achteraf betalen en het Klarna, zeg maar. Wat zijn dan bij de ouderen eigenlijk de meest voorkomende problemen met schulden, zeg maar?
Ja, goede vraag. Dat zijn eigenlijk de vaste lasten zoals je zorgverzekering. Dat zien we bij jongeren ook wel terug. Maar zorgverzekering, de huur betalen, je energierekening betalen. Zeker afgelopen tijd was dat een groot issue. Het zit er meer in die vaste lasten die komen kijken bij het hebben van een huis. Ja. Ja.
Okay, kan dat ook iets heel geks worden, zoals een gameverslaving waar je dan heel veel geld in stopt. Of iets heel anders. Iets, ja, gewoon geks.
Hier zeg je wel iets heel interessants. Hè? Dus we hebben het over een verslaving.
Yeah.
En dan is het wel altijd zo dat wij zeggen van, ja, dit hier zit wel een problematiek achter waar wij niet mee kunnen helpen. Dus wat dat betreft, als je het hebt over verslaving, dan zeggen we altijd, zo iemand moet ook met een hulpinstantie mee aan het werken zijn. En dan is dat stukje schulden, dat kunnen wij daarin wel oppakken. Dat doen we dan samen. Wij doen nooit iets zelf. Dat is echt een andere tak van sport, zeg maar. Binnen de zit je meer in schuldhulpverlening. Dus wij doen altijd samen iets met degene die hulp nodig heeft. Maar als je het over hele gekke dingen hebt, verhalen die ik in de cursus heb meegemaakt, tenminste. Dan zit er echt iemand die zo ervaren is. Heeft tientallen jaren al bij Schuld op Maatje, is daar vrijwilliger. Dus die geeft dan ook een deel van de cursus. En ik weet nog dat hij aangaf, ja, wij dachten bij iemand te komen. Dat was een oudere man. En die zei, ja, ik zie het allemaal niet meer. Ik heb geen overzicht. Ik heb echt zware schulden, brieven die ik niet open, et cetera. En deze man die bleek gewoon een miljoen ergens op een bankrekening te hebben die niet meer, waarvan hij niet meer op de hoogte was. Nou ja, dat is iets wat mij heel erg is bijgebleven. En dat is, ze zeggen dan ook tegen ons, van, je maakt alles mee. En dus wat we ook zeggen als maatje tegen de mensen is van, ja, weet je, niets is echt te gek. Ik heb ook nog een verhaal gehoord van iemand die had een telefoonabonnement en die liep daarmee achter qua betalingen. En op een gegeven moment, dan heb je hem ongeveer wekelijks een afspraak. Dus een maatje gaat er nog een keer heen. En er zit weer een abonnement. Zit er ergens achter een kastdeurtje verstopt. En dat bleek nog 5 keer door te gaan. Diegene had gewoon iets van 5 telefoonabonnementen afgesloten. En dat kon gewoon. Ja, dit soort dingen. Ja, dus zeker wel gekke zaken, ja.
Ja, inderdaad.
Oké, nou, heel fijn dat u mee heeft geholpen met onze podcast. We hebben er heel veel van opgestoken. En hele leuke dingen ook heeft u verteld.
En we hopen de mensen die luisteren dat die er ook wat van hebben geleerd. En ook wat van op hebben gestoken.
Zal ik jullie dan maar ook bedanken voor het feit dat ik ben uitgenodigd.
Ja.
Want ik vind het een mooie kans om een beetje aan te geven wat Schuld op Maatje doet. En waarom het zo ontzettend belangrijk is om meer vrijwilligers ook te krijgen. Want ja, iedereen heeft iets te maken met financiën en het taboe ligt er nog steeds op. En ik wil jullie ook bedanken, want ik denk dat ook deze podcast erbij helpt om het taboe wat meer te verbreken.
Ja, dat zeker. Ja.
Dat
ja.
hopen we heel erg.
Ja.
Dank u wel.
Heb je als luisteraar nou ook zorgen over jouw situatie of die van iemand anders? Dan weet je nu Schuldhulpmaatje te vinden. Ze zitten door heel Nederland, niet alleen in Leiden zelf. Dit was vanuit lokaal 039 aan de Breestraat, het Theekransje. Fijne dag en volgende week in het Theekransje verslavingen. Tot dan. De groeten.
Doei.